Oké, we gaan direct over naar de les. Ik ga proberen mijn les in een half uur gedaan te krijgen. Laten we de Bijbel openslaan in 2 Koningen hoofdstuk 21. Let's turn our Bibles to 2 Kings chapter 21. Vorige week hebben we gezien en zijn we ook afgesloten met het leven, of hebben we ook afgesloten met het leven van Hiskia. We hebben gezien dat hij op een gegeven moment tijdens de verdrukking van de koning van Assyrië ziek werd. Hij hoort het nieuws dat hij nimmer lang zou leven. Het was onherstelbaar, zijn ziekte. En wat doet hij? Hij gaat op zijn knieën, hij richt zich tot God, hij pleit bij God. En wat doet God? Nog voordat Jesaja zich had omgekeerd en goed weg was, moet hij teruggaan om te laten weten: ik heb uw gebeden verhoord en ik ga nog 15 jaar aan uw leven toevoegen. En toch hebben we gezien dat die koning waarvan gezegd werd dat er voor hem en na hem de gelijke niet is geweest, dat zijn einde toch niet zo mooi was als dat we het misschien hadden gewild. Dat hij hoogmoedig werd. En dat hij zelfs blij was toen God zei van oké, ik ga u overgeven, ik ga verdrukking brengen. Dat hij eerder blij was dat het niet in zijn levenstijd, in zijn koningschap zou gebeuren, maar dat het na hem zou komen. Ja, we herinneren u hoe de koning van Babel kwam en hij was blijkbaar zo vereerd door dat bezoek, dat hij zei, en kijk eens, en dit heb ik, en kijk eens, dat zijn al mijn schatten, en zie dus al die gebouwen die ik heb. En hij vergat ergens God te erkennen. We hebben ook gezien in was het nu Kronieke of Koningen, dat weet ik niet meer precies. Maar waarom dat gebeurde, dat was dat God hem op de proef wilde stellen om te zien wat er in zijn hart was. En zijn hart was dus tijdens zijn laatste levensjaren niet zo zuiver. Het is een negatief kantje aan een man, aan een koning, die zoveel goede dingen voor Juda heeft gedaan. Oké, en vandaag gaan we verder met zijn zoon Manasse. So last time we saw about King Hiskia, how he became sick, how he prayed to God, and how God answered his prayer. And yet we saw that at the end of his reign, of such a great king as he was, and all the great things that he did, that there was a negative side to his kingship, because we saw that he became proud when the king of Babel came, and he was so flattered with the visit, and he showed him all the things that he had, and he forgot God. And we also saw that God was testing him to see what was really in his heart. And so it appeared that although he was such a great king, his heart, at least at the last years of his reign, was not as pure as it should be. And today we will continue with his son Manasseh. 2 Koning hoofdstuk 21. En laat me dit zeggen, wat we van Manasseh gaan zien, is helemaal het tegenovergestelde van wat we van zijn vader gezien hebben. Want zijn vader heeft het koninkrijk heel sterk gemaakt. We hebben ook keer ook gezien dat God zegende alles wat Hiskia deed. Hij was voorspoedig en hij heeft dus een heel sterk koninkrijk kunnen nalaten. What we will see today about Manasseh is that he will be the opposite of his father. Like, he received a very strong kingdom, because last time we saw that God blessed Hiskia and all the things that he did, and he was very prosperous. And now, Manasseh, he will be the complete opposite. 2 Koningen 21 vers 1. Manasseh was 12 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 55 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Sjefsiba. Hij deed, vers 2, vers 2, wat kwaad is in de ogen des Heren, naar de gruwelen van de volken die de Heren voor de Israëlieten uit had verdreven. En nu kunnen we ons de vraag stellen, 55 jaar heeft hij, er is geen koning die langer als hem heeft geregeerd. Dus als we zouden afgaan op het aantal regeringsjaren dat iemand doet, om daaruit af te leiden, is dat nu een goede koning of een slechte koning, dan zouden we zeggen dat hij een goede koning was. Van 55 jaar heeft hij geregeerd, maar het tegendeel, het eerste wat we van hem lezen is, hij deed wat voor kwaad is in de ogen des Heren, en hij deed het naar de gruwelen van de volken. Hoe erg is dat niet? Die volken die daar woonden voordat Israël daar kwam, die deden gruwelijke dingen. En hier heb je een kind van God, die gaat juist hetzelfde doen. En zoals we zelf zullen zien, die gaat nog erger doen. So we see that Manasseh, when he is 12 years old, he becomes king. And he does what is evil in the eyes of the Lord. And he reigns for 55 years. So if we are going to determine whether he is a good or a bad king based upon the years that he reigned in Judah, well, there is no king that reigned longer than him. So if the numbers are going to say anything, he must be a good king. But no, not at all. What we see the second verse is he did what was evil. And we will see later on, he did even worse than the people who lived there before Israel. He did even worse things than them. We zouden ons kunnen afvragen, 12 jaar, dat is de leeftijd van onze Jonas. Jonas wordt koning van België en hij moet dan een land gaan besturen. Dat is wat Manasseh kreeg. Dat is wat hij moest doen, wat er van hem verwacht werd. Hij werd koning op 12-jarige leeftijd. En we zouden ons ook kunnen afvragen welke rol zijn vader gespeeld heeft in die eerste 12 levensjaren. Want we hebben gezien, de laatste 15 jaar van Hiskia's leven, was zijn hart niet wat het moest zijn. Welke invloed heeft hij zijn zoon gegeven? So we can question now, 12 years of old, when he becomes king, that's Jonas' age. So Jonas becomes the king of Belgium. And we might wonder, what influence did his father have in his 12 years? We saw last time that Hiskia, the last 15 years of his life, wasn't what he should be. So what kind of role did his father play? But whatever it was, Manasseh acted very ungodly. Wat het ook was, welke rol die vader gespeeld heeft, Hiskia, hij handelde zeer goddeloos. En dan komen we direct bij een principe wat we toch terugvinden in de schrift in Ezekiel 18. Laten we dat even eerst lezen. Ezekiel 18. Maar we kennen die tekst en ik denk dat die tekst vandaag heel sprekend is. Ezekiel 18. Vanaf vers 19 tot en met 20 zullen we lezen. Maar je kan het eigenlijk nog verder lezen tot 24. 19 until 20, but you can read it actually at home until 24. Maar jij zegt, waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? Die zoon heeft immers naar recht en gerechtigheid gehandeld. Hij heeft al mijn inzettingen naar zich onderhouden, hij zal voorzeker leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf, en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Maar denk eens aan het grote koninkrijk dat Hiskia zijn zoon nalaat. En dan komt die zoon op 12-jarige leeftijd, en wat doet hij? Die maakt alles kapot. Die maakt alles kapot wat Hiskia heeft opgebouwd. Hoe erg moet dat niet zijn voor een vader om dat te zien? Sommigen zien het nog tijdens hun leven. Hoe erg is het niet als een vader of een moeder ziet dat haar zoon of zijn zoon of de dochter, maakt niet uit, dat wat jij hebt opgebouwd wat goed was, hoe die dat compleet naar de vaantjes helpt. Nu Hiskia leeft ze niet meer, dus hij heeft het ook niet meer gezien. Maar als vader kan ik zeggen, als ik daar zelf over probeer na te denken, dat is vreselijk. Dat is afschuwelijk. Want je wilt niet dat die kinderen slechte dingen gaan doen. Je wilt niet dat die kinderen zich gaan overgeven aan dingen die God niet welgevallig zijn. So what we see here is, Hiskia gave a very strong kingdom to Manasseh. And he didn't see what happened, Hiskia, I mean. But Manasseh made a very big mess of everything that Hiskia built up. And how awful, how horrifying is it not for a parent to see their child to do the things that you don't want them to do. To destroy the things that you have built up in your life. And this is what is happening here. En dan zouden we kunnen denken, ja, maar ligt het dan aan de opvoeding van Hiskia? Heeft Hiskia misschien een verkeerde opvoeding gegeven? Ik denk dat kan zijn. Maar Een goede opvoeding neemt de vrije wil van de kinderen niet weg. Jij kunt je kinderen opvoeden zo goed als dat jij wilt. Ze gaan nog altijd hun eigen keuzes moeten maken. En daar gaan zij nog altijd zelf hun verantwoordelijkheid voor moeten dragen. En dat is wat die tekst in Ezechiël 18 zegt. Wat jij als ouder goed doet, dat is voor u. Wat uw kind goed doet, dat is voor uw kind. Maar andersom ook. Het slechte ook. Het slechte wat jij doet is voor u. Het slechte wat uw kind doet, is ook voor het kind. So, we might question whether Hiskia gave a good education or not. But even if it was not so, Manasseh is fully responsible for the choices he made in his life. He is fully responsible, and so it leaves us to the conclusion, a good education is not necessarily, does not necessarily result in a good behavior of the children. A good education does not remove their own responsibility. They will have to make their own decision, and they have a free will received from God, and they will have to make their own choices, and they will have to bear the consequences of their choices. Maar kijk dus, als we teruggaan naar 2 Koningen 21, wat Manasse allemaal deed. 2 Koningen 21, let us go back to 2 Kings 21 and see what kind of things Manasse did. Verse 3. Hij herbouwde de offerhoogte die zijn vader Hiskia verwoest had, richtte de altaren voor de Baal op, maakte de gewijde palen zoals Achab de koning van Israël gedaan had, boog zich neer voor het gehele Heer des Hemels en diende het. Ook bouwde hij altaren in het huis des Heren, met het oog waarop de Heere gezegd had, in Jeruzalem zal ik mijn naam vestigen. Maar denk wat die kerel doet. En denk wat kinderen soms doen. God heeft zo goede voornemens met zijn volk. God wil het beste en de zegen geven aan zijn volk. En hier komt, zoals we het misschien zouden zeggen, een kleine etter. En die stamt God voortdurend tegen zijn schenen. Door alles wat hij doet. En onthoud dat, want dat gaat zelfs een heel belangrijke rol spelen, wat ik nu heb gezegd. Maar zelfs in de tempel, waar God in alle zuiverheid wil aanbeden worden, zelfs daar gaat deze Manasse allerlei vreemde goden installeren en die aanroepen. Hoe krenkend moet dat niet voor God geweest zijn? God die hen verlost heeft uit de slavernij van Egypte en hen daar dat land gegeven heeft. En hen alle zegen wil geven en al gegeven heeft. En dit doet Manasse dan. How awful must this have been for God? That he, like what Manasseh does, he is kicking God against his leg and he continues to do that. He just rebels against God, and the place where God wants to be worshipped in all purity, there he starts worshipping false gods. Let us continue. Verse 5. En hij bouwde altaren voor het gehele Heer des Hemels in de beide voorhoven van het huis des Heren. Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, liet zich met toverij in, waarzeggerij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heren en krenkte hem daardoor. Hij plaatste ook het beeld van Asjera dat hij gemaakt had in het huis waarvan de Heere gezegd had tot David en diens zoon Salomo, in dit huis, hier in Jeruzalem, dat ik verkoren heb uit al de stammen van Israël, zal ik mijn naam vestigen tot een eeuwigheid. Ik zal Israëls voet niet meer doen wijken van het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, indien zij slechts naar zich doen naar al wat ik hun geboden heb, en naar de gehele wet die mijn knecht Mozes hun geboden heeft. Maar zij luisterden niet. Waarom niet? Manasse verleidde hen. Manasse overtuigde hen om God niet te dienen en om allerlei afgoderij om zich daarmee bezig te houden. En zij luisterden dus niet meer naar wat God te zeggen had. Zodat zij meer kwaad deden dan de volken die de Heere voor de Israëlieten had verteld. Zij deden niet alleen hetzelfde. Zij deden het nog erger dan al die volken voor hen gedaan hadden. Vers 10, vers 10. Daarom sprak de Heere door zijn knechten, de profeten, aldus. Aangezien Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, bedreef hij meer kwaad dan al wat de Amorieten gedaan hebben, die voor hem geweest zijn. Ook Juda heeft hij door zijn afgoden doen zondigen. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, zie, ik breng onheil over Jeruzalem en Juda, waardoor alle die ervan horen, beide oren zullen tuiten. En ik zal hen aan Jeruzalem het meetsnoer aanleggen dat ik aan Samaria en het paslood dat ik aan het huis van Achab aangelegd heb. En ik zal Jeruzalem uitvegen, zoals men een schotel uitveegt. Heeft men hem uitgeveegd, dan keert men hem ondersteboven. Ik zal het overschot, vers 14, vers 14, van mijn erfdeel verwerpen en hen geven in de macht van hun vijanden, zodat zij worden ten buit en tot plundering voor al hun vijanden. Waarom? Omdat God een slechte dag had, omdat God zei, och, dat is zo'n ambetantrik, die Manasse, ik vind dat gewoon geen fijne kerel. Nee, vers 15. Omdat zij gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en mij gedurig hebben gekrenkt. Van de dag af waarop hun vader uit Egypte zijn getrokken tot op de huidige dag, vers 16. Ook vergoot Manasse zoveel onschuldig bloed, dat hij Jeruzalem daarmee vulde, van het ene einde tot het andere, nog boven de zonde die hij Juda had doen bedrijven, waardoor hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dit grote rijk wat zijn vader hem had nagelaten. En het moet gezegd worden dat Hiskia deze dingen absoluut niet deed. Het moet gezegd worden dat misschien waren die laatste jaren van Hiskia zijn leven niet wat het moest zijn, dat zijn hart wat dubbel was. En ik wil dat niet zeggen dat het daarom maar goed is. Maar Hiskia hield wel de wet van God. Hiskia onderhield wel al de geboden van de wet van Mozes. En hier komt zijn zoon en die verwerpt dat allemaal volledig. Hoe erg moet dat niet zijn? Denk aan uw eigen kinderen. Denk aan uw eigen kinderen als zij dit doen. Dat zij wat jij hen geleerd hebt, dat ze dat verwerpen en dat ze hun eigen dingen doen waarvan je weet dat het niet goed is. So we see here Manasseh making a big, big mess from the things that his father built up. And again, how horrifying this is for a parent if you know that your child is doing this. You taught him well, and it must be said that Hiskia never did the things that Manasseh did. And although Hiskia's heart was maybe not what it should be at the end of his life, he did never do these things. He continued to honor the law of God, and he continued to worship God in the way it should be done. Maar wat staat er in vers 16? Manasse die vergoot zoveel onschuldig bloed, dat hij Jeruzalem daarmee vulde van het ene einde tot het andere. En er wordt gezegd, traditie, dat is weer niet uit de Bijbel, maar traditie zegt, dat Manasse Jesaja heeft gedood, door hem door midden te zagen. Want we hebben gezien dat God profeten zond en ze wilden niet luisteren. En traditie zegt dat Manasse degene is geweest die Jesaja door midden heeft gezaagd, omdat Jesaja tegen hem profeteerde. En vers 16, we saw that Manasse, he shed a lot of innocent blood, that you could fill up Jerusalem from the one hand to the other hand. And tradition says, it's not in scripture, but tradition says that Manasse is the one who killed Jesaja by cutting him in two. Laten we eens heel vlug naar Hebreeën hoofdstuk 11 gaan. Let us quickly go to Hebrews chapter 11. En kijk eens wat daar staat. Waar de schrijver, en daar gaan we ook in de lessen nog naartoe komen op dinsdag. Maar de schrijver is een hele lijst aan het geven van mensen van geloof en wat ze hebben meegemaakt in het Oude Testament. Vers 35, 11, 35, we will start and we will read until 38. 35, vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. 36, anderen weder hebben hoon en geestelslagen verduurd, daaraan boven nog boeien en gevangenschap. 37, ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd. En het kan wel eens heel goed zijn dat dit een verwijzing is naar wat Jesaja is overkomen. Zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun er niet waardig. Zij hebben rondgedoold door de woestijnen en gebergten in spelonkelen en de holen der aarde. Toen Manasse regeerde, was het geen pretje om een trouwe dienaar van God te zijn. Omdat hij het leven zuur maakte van mensen die God wilden dienen. When Manasse was ruling, it was no pleasure to be a child of God, to be a faithful child of God, because Manasseh did everything that he could do to wipe them out. And as we have read in 37, there were some who were cut in the middle, divided in two pieces. This might very well be referring to Isaiah, what occurred to him. Okay, maar laten we nu eens gaan naar 2 Kronieken. Let us go to 2 Chronicles now. Want nu gaan we iets zien dat we bijna niet kunnen geloven. Because we're going to see something now that we can hardly imagine. 2 Kronieken hoofdstuk 33 vanaf vers 10, from verse 10. 2 Chronicles 33 from verse 10. Maar eerst misschien dit. Wat zou Manasse verdienen? God had gezegd, ik ga een oordeel over u brengen. Ik ga hier iets laten zien. Ik ga iets doen met jullie, wat jullie verdiende loon is. Je wilt me niet in geest en in alle reinheid aanbidden? Oké, je zult het krijgen. Maar wat zouden we denken? Eigen schuld, dikke bult, Manasse. Je hebt het zelf bewerkt. Je hebt het verdiend. Maar kijk eens wat er nu gebeurt. Vers 10. De Heere sprak tot Manasse en zijn volk, en we gaan heel even terug in de tijd, maar zij luisterden niet. Daarom bracht de Heere over hen de legeroversten van de koning van Assur, die Manasse grepen met haken, hem boeiden met twee koperen ketenen en naar Babel voerden. 12. Maar toen hij in het nauw geraakt was, wat doet die Manasse, die de hele Heer des hemels aanbad, die God zo tegen zijn schenen had gestampt, zocht hij de gunst van de Heere, zijn God. En wat doet God? Wat staat er nog eerst? Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijner vaderen. Want nu kon hij plots tot God bidden. Nu kon hij plots God zoeken. Vers 13 en bad tot hem. En wat doet God? En toen liet God zich door hem verbidden. God, zou je dat wel doen? God, die persoon die u zoveel jaren tegen uw schenen heeft gestampt, die u zo gekrenkt heeft in uw eer en wie gij zijt, en die uw waardigheid zo heeft afgebroken, wat doet gij, God? Gij luistert naar hem, als hij tot u spreekt. Als hij vraagt, alsjeblieft God, ik ben zo mis geweest. Wat doet God? God laat zich door hem verbidden. God hoort naar zijn smeking. En God, wat doet God? Hij bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. En Manasse erkende dat de Heere God is. Dat is niet te geloven. Zouden wij dat doen? Zouden wij doen wat God hier doet? Iemand die ons zo gekrenkt heeft, die toch naar ons, die waarvan wij weten, die is te ver gegaan, die heeft al die dingen gedaan en gezegd en bewerkt in mijn leven, waardoor ik zo gekrenkt en vernederd ben, zou ik luisteren als die naar mij toe komt en zeggen, alsjeblieft, ik had dat nooit mogen doen. Ik ben fout geweest. Dat is wat God hier doet. Hoe groot God is, dat kunnen wij met ons verstand vaak niet bij. Maar wat dit wel laat zien is, het maakt niet uit welk potje jij van je leven maakt. Als jij die houding van Manasse kunt laten zien naar God toe, wat doet God? God maakt tijd, God luistert en God verhoort. Hoe een krachtige aanmoediging moet dat voor ons niet zijn, om ten alle tijden tot God te gaan bidden. En nu zijn er misschien sommige mensen die zeggen, oh maar ja, als dat het geval is met Manasse, laten we daar maar eens eerst een goed potje van maken en dan tot God bidden. Maar vergeet niet dat er ook mensen zijn, wat hebben we gezien met Farao? Zal ik het even terug naar voren halen? In Exodus 8 hebben we dat juist gelezen, ik zal het zo even aanhalen. Toen Farao zag dat er verlichting was ingetreden, liet hij zijn hart niet vermurwen en luisterde niet naar hen, zoals de Heere gezegd had. Er zijn ook mensen die zich niet laten vermurven wanneer het noodlot toeslaat. Er zijn mensen die zich niet vernederen wanneer zij in benauwdheid komen. Dus als jij dat risico wilt nemen. So we see here, and we can hardly imagine that. He really hurt God in the deepest way that he could hurt God. He defied God in all these ways. What would we do? Would we listen? God listened to Manasseh's prayer. And he said, okay, Manasseh, I forgive you. And I'm going to restore your kingship. Maar denk daar eens verder over na. Wat hier gebeurt. Hoe vaak gebeurt het niet dat ouders hun kinderen het willen ontnemen dat als ze gestraft worden, dat ze daarna pijn hebben. Dat ouders zeggen, ja, maar dat kan toch niet goed zijn? Wat zou God daarvan zeggen? Zou God dan ook moeten gezegd hebben, ja, maar ik kan het niet gaan toelaten dat ik Manasse en Juda, dat ik die met haken ga laten wegvoeren, geboeid, vernederd ga laten worden, door de koning van Assur laten wegvoeren, want och garm, mijn oogappelke, hem mag toch niks overkomen. Zou Manasse dan ooit tot inkeer zijn gekomen? Stel u die vraag maar eens. Zou hij dan wel zich vernederd hebben voor God? Als dit niet gebeurd was? En hoe moeten wij dan als ouders daarmee omgaan? Is het dan zo slecht als wij onze kinderen soms straffen? Dat er tranen komen, dat ze er kapot van zijn? Kinderen hebben dat nodig. En waarom hebben ze dat nodig? Opdat ze het niet meer zouden willen doen wat ze ervoor deden. Vernedering, benauwdheid, verdrukking is een zegen van God. Het hoeft niet altijd slecht te zijn. Zo. What we can learn from this is, what do we sometimes see parents do? They don't want their child to be afflicted. They don't want their child to suffer the consequences of their sin. And they try to prevent the consequences of their sin. Well, let us suppose that God was reasoning this way. That God was saying, oh my Manasseh, my poor child, I don't want him to be changed. I don't want him to have these hooks, where did they put it, in his nose or where, it doesn't matter. I don't want him to be led away in captivity to Babel, my poor Manasseh. Well, ask yourself, would he have repented if God did not do this? I don't think so. So as parents, we can learn from this. It is good if our children suffer affliction. If they are distressed, if they cry out because we punish them for things that they did that were not right. Because if we don't do that, if God did not do that, he would never have come to the point to say, it was wrong and I don't want to do this again. So when we punish our children, we do this because we want them to realize that they are saying, it was wrong for me to do this. I cannot do this anymore. I need to change my behavior. En God luisterde naar Manasse. Hij verhoorde hem. En toen ging Manasse erkennen dat de Heere daadwerkelijk God is. Kijk eens wat Manasse dan doet. Vers 14. Look what Manasse then does. Hierna bouwde hij een buitenmuur voor de stad Davids, ten westen van Gichon, in het dal en in de richting van de vispoort, trok hem om Ofel heen en maakte hem zeer hoog, Ook stelde hij legeroversten aan in al de versterkte steden in Juda. Hij verwijderde de vreemde goden en het stenen beeld uit het huis des Heren, benevens al de altaren die hij op de berg van het huis des Heren in Jeruzalem gebouwd had, en wierp ze buiten de stad. Voorts richtte hij het altaar des Heren weer op en offerde daarop vredeoffers en lofoffers en beval Juda, de Heren, de God van Israël, te dienen. Toch bleef het volk nog offeren op de hoogte, maar alleen aan de Heere hun God. En dat was een zonde, want ze mochten enkel in de tempel in Jeruzalem offeren. 18. Het overige van de geschiedenis van Manasse, zijn gebed tot zijn God en de woorden die de zieners tot hem gesproken hebben in de naam van de Heere, de God van Israël, ziet het staat in de geschiedenis van de koningen van Israël. Zijn gebed en hoe hem verhoring geschonken is. Al zijn zonden, zijn ontrouw, de plaatsen waar hij offerhoogte gebouwd en de gewijde palen en beelden opgesteld heeft, voordat hij zich verootmoedigde, zie je dus beschreven in de woorden der zieners. Manasse ging bij zijn vader ter ruste en begroef hem in zijn paleis. Zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats. Bekering is niet slechts in benauwdheid komen en erkennen dat je fout bent geweest. Bekering is ook herstellen wat je verkeerd hebt gedaan. Want Manasse had gerust kunnen zeggen, ja, ik had dat niet mogen doen, maar goed, de situatie is nu zo en laten we maar verder gaan. Nee, Manasse moest rechtmaken wat hij krom had gemaakt. En hij deed dat ook. Waaruit blijkt dat hij waarlijk zich bekeerd had tot de Heer. Er zijn veel mensen vandaag de dag die zeggen, ik geloof in God. Ja, ik besef dat ik fout was, maar ze bekeren zich niet. Wel, die mensen die hebben geen relatie met God. Want zonder bekering kun jij God niet welgevallig zijn. Jij moet stoppen met uw zonde en uw zonde recht maken. En dat is verontmoediging. En dat is het hart waar God ook naar luistert. En dan maakt het niet uit wat voor een potje jij daarvan gemaakt hebt. Als jij u kunt vernederen, kunt erkennen dat je fout was en bereid bent om uw fouten recht te zetten, dan zal God luisteren. Repentance is not just acknowledging that you were wrong and not just pleading to God for forgiveness, it's also changing the things that you have done wrong, making right what you have done wrong. And this is what Manasseh did. He removed all the bad things what he did, and this is a sign that he truly repented of his sin. And many people today, they say, oh, I believe in God, I believe in His Son. And yes, I was wrong in my past life, but they don't change their life. And such people, they cannot have a relationship with God. It's impossible. You need to be willing and you need to repent in order to have a relationship with God. And Manasseh does this. He humbles himself before God. Maar goed, ik wil nog enkele dingen zeggen over de gevolgen van zijn daden. I want to say some more things in closure about the consequences of his actions. Want ik geloof, op basis van wat we lezen, dat God Manasse heeft vergeven. En Manasse herstelde zijn fouten. Maar laten we niet rooskleuriger denken van hem en zijn toestand dan wat het werkelijk is. Want die mensen die denken, ja maar oh, dan kan ik ook gelijk Manasse gaan doen. Dan kan ik ook er een potje van gaan maken en God zal me wel vergeven. Wel, denk dan eens aan dit. Denk eens aan al zijn slachtoffers die hij gedood heeft. Waarvan mijn bloed Jeruzalem kon vullen van het ene tot het andere einde. Die kan Manasse wel niet meer terug tot leven brengen. En denk eens aan al die slachtoffers die in hun zonde zijn gestorven. Die zijn wel voor eeuwig gedoemd. Door wat Manasse gedaan heeft. Als je dan nog denkt dat je hetzelfde als Manasse kunt doen om toch maar vergeving te krijgen, wat dan zit je straf bezig. Denk eens aan de goddeloosheid die hij in de harten van zijn volk heeft gezaaid. Hij heeft de harten misleid om kwaad te doen. En hij zelf, inderdaad, hij heeft zich bekeerd en hij heeft als koning ook gedaan wat hij moest doen. Maar denk eens aan al die zaadjes, die goddeloze zaadjes, die geplant zijn in Juda. Die voortwoekeren als de kanker. Die niet tot inkeer zijn gekomen. Allemaal omdat hij hen heeft verleid. Als je dan nog denkt van laat mij maar zoals Manasse doen, dan zit je straf bezig. Denk eens aan zijn slechte naam. Die kon hij nimmer ongedaan maken. En het, dat is spijtig, maar vaak is het zo. Dan doet je maar één keer iets verkeerd. Wat onthouden mensen? Dat wat je verkeerd hebt gedaan. Dat wat je goed hebt gedaan, al is dat 10 keer meer en 10 keer beter, dat onthouden de mensen niet. Uw naam. En als uw naam slecht is, die raak je bijna nimmer kwijt. Manasse is een slechte naam die hij heeft opgebouwd. Zijn bekering kon de gevolgen van zijn slechte daden niet meer stoppen. En denk daaraan, voordat je denkt van laat mij ook maar zoals Manasse doen. Denk eens aan alles wat hij door zijn zonde in gang heeft gezet. Let us in closure think about the consequences of his sinful actions. Because as the story goes, I think we can acknowledge that God forgave him and that he repented. But think about people who say, oh, I will be like Manasseh. I will live and I will do whatever I want. And in the end, I will turn to God and I will plead for mercy and God will listen and he will forgive me. But look at the things that God, that Manasseh could not stop, that he is not able to prevent. Think about all the victims that he killed, the innocent blood that was shed. He cannot bring them back to life. His repentance cannot bring them back to life. And consider all those people who were killed and died in their sins. They are eternally lost because of what Manasseh did. He cannot change that. His repentance cannot change that. Think about all the seeds that he sowed, the ungodly seeds that he sowed in the hearts of the people of Judah. He repented, but not everybody repented. And so he is responsible of all these people that he seeded this ungodly seeds in their hearts. And they continue to worship and in a false way, and they continue to live in an ungodly way. His repentance cannot undo that. So if we are still wanting to live as Manasseh, like he did first, and then repent, then we are fools. But these are the consequences of his actions. And his repentance could not change his bad name. It is often so that even if we do just one bad thing, that is what people will remember. And once you have a bad name, it's so difficult, almost impossible to get rid of it. Think about the bad name Manasseh got among the nations, among the people, that he could not change anymore. And think about all the consequences, as we have seen, that he could not stop anymore, even though he himself repented. Als kinderen moeten wij de schuld van onze zonde niet op onze ouders steken. Zo zijn we ook begonnen. Ja, onze ouders kunnen misschien een goede of een slechte opvoeding geven, dat is waar. Maar wij zijn verantwoordelijk voor wat wij doen. En daar moeten wij aan God verantwoording geven. Als we toch denken dat goede ouders altijd goede kinderen moeten voortbrengen. Waarom faalt God dan? God is de beste ouder die een mens kan hebben. En hoeveel mensen zijn er niet die zich van hun hemelse vader afkeren? En dat is zeker niet omdat God een slechte ouder is. Children should never accuse their parents of the wrong things that they do. And that's how we started the lesson, that's how we're going to end it. Parents are not perfect, and parents do make mistakes. And it is not so that good parents automatically bring forth good children. We have our own will, and if that were the case, then what is the problem with God? God has so many children on this earth, and yet so many of his children turn away from him. And that's not because he is bad. He is the perfect father. So we see there is a own will. And nobody, not a single child, has an excuse to sin, no matter what education he has received. Dus geen enkel kind heeft een excuus om te zondigen. Maakt niet uit welke opvoeding je gekregen hebt, goed of slecht. Je bent verantwoordelijk. Hebreeën 12 tot slot. Hebrews chapter 12. Vers 4. Je hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Je hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, zegt God. Acht de tuchtiging des Heren niet gering. Ga daar niet licht over. En verslapt niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie God lief heeft, die tuchtigt hij. En hij kastijdt, dat is geestelijk, iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging, vers 7, hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan, en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want dat is wat God wil, dat wij het leven hebben in onszelf. Dat was God, wat God ook wou voor Manasse. Maar Manasse dacht er eerst anders over, totdat hij op zijn knieën werd gebracht. Totdat hij ging inzien, die goden wat ik hier aan dienen ben, wat ik hier allemaal aan het navolgen ben, dat is het niet. Er is maar één God. Er is maar één Heere. En die moet ik aanbidden. En pas toen hij dat erkende, kwam de zegen terug, kwam het leven terug. Vers 10. Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht, tot slot, 11, schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Toch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn. Dus dat wil zeggen niet ene keer, maar ze zijn erin geoefend. Een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Laat dit een les zijn voor uzelf. Je bent ook kind van een ouder. Laat het een les zijn voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Maar bovenal, laat het een les zijn voor uw relatie met God. Want jij bent zijn kind. En leer van het voorbeeld van Manasse. En probeer te leren van zijn fouten. Let this be a lesson. You yourself are a child of your parents. Let it be a lesson for your children and your grandchildren. But above all, let it be a lesson for your relationship with God. Because you are a child of God. And learn from the mistakes of Manasse. And try to prevent yourself to make the same mistakes. Amen. Amen.